Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. De podcast waarin ik je alles leer over de kracht van positieve psychologie, mijn eigen ervaringen deel en tips geef voor een positievere mindset. Zo leg jij de fundering voor een gelukkiger leven.
Hoi, lief luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. Vandaag bij mij aan tafel Patrick Kikke. Ik ben bij hem in... Waar ben ik nou? Zierikzee? Wat heet het nou?
Vinkeveen.
We hebben net zojuist een podcast opgenomen waarin Patrick mij het hemd van het lijf heeft gevraagd. Gelukkig niet letterlijk.
Nee. Leven zonder stress, zo heet hij.
Ja. En nu is Patrick aan de beurt. Dus,
spannend.
Ik kan jou vragen naar je radiocarrière.
Nee, doe dat niet.
Maar ik wil je terug naar de bron.
Ja.
Hoppakee.
Ja. Nou ja, waar we het net over hadden, dat zou heel mooi zijn als we dat eens konden uitdiepen samen. Want we hebben een grote gelijkenis, hè?
Ja, zeker. Allebei een koop- en een eetverslaving of iets wat daarop lijkt.
Ja.
Ja. Want hoe is dat bij jou ontstaan eigenlijk?
Ja, ik heb dat ook al zitten analyseren tot in den treuren. Maar ik ben eens benieuwd, omdat ik nu hier met een lotgenoot zit, hoe jij dat ziet. Kijk, vroeger werd ik wel beloond met bijvoorbeeld een doosje Lego, hè? Dan had ik iets goed gedaan. En dan mocht ik een doosje Lego gaan kopen voor vijf gulden. Toen nog. Dus in mijn hoofd is wel iets geplant. Als je iets goed doet, krijg je een beloning. Als je met een goed rapport komt, krijg je van iedereen geld. En dan mag je dat leuke ding gaan kopen. Dus kopen heeft bij mij sowieso in mijn hoofd een soort liefde.
Mm-hmm.
Is liefde wat je kreeg. Ik kan maar niet. Mijn moeder gaf mij liefde door te zeggen: wat wil je? Wil je dat ik nog een broodje voor je maak? Of tomaat met mayonaise, zo'n Limburgse specialiteit, ken je dat?
Nee, maar ik heb er nu al zin in.
Ja, is heerlijk. Ik zal het even uitleggen. Stukjes tomaat met wit brood eromheen en dan mayonaise eroverheen, peper en zout. Ik weet niet hoe ze het deed, maar het is altijd heerlijk. Dus eten is liefde.
Ja.
En iets kopen is ook liefde. Dus ik verklaar het maar gewoon, ik heb behoefte aan liefde. En dat uitzicht bij mij, dus als ik iets in mijn mond stop, stop ik liefde in mezelf. Als ik iets koop voor mezelf, geef ik liefde aan mezelf. En ik koop ook dingen voor anderen. Dus dan kan ik weer liefde aan anderen geven.
Ja. En heb je daar last van dat je dat zo doet? Of ben je daar wel eigenlijk helemaal oké mee?
Ik heb er in die zin niet zo'n last van, omdat ik het gewoon kan betalen. Maar daarom laat ik het tegenwoordig ook. Ik heb tegenwoordig alles wat ik gekocht heb in een tas en in een doos gedaan. Het staat bij mij pontificaal in de huiskamer achter je. Mm-hmm. Zodat ik er iedere dag aan herinnerd word van ja. Maar dit is het gevolg. Je koopt dingen, maar het stapelt zich op.
Dus eigenlijk ben je ook met een vingertje naar jezelf aan het wijzen.
Ja, ik vind dat ik mezelf wel daar een beetje voor mag... bestraffen is een groot woord, maar wel behoeden.
Maar werkt het?
Nou ja, tot dusver redelijk. Want ik heb daar gisteravond ben ik weer naar de Action gegaan.
Ja, dat vertelde je me net inderdaad.
Voor 150 euro gekocht. En ik ligt nog voor een gedeelte ligt het nog gewoon in de auto.
Ja.
In de verpakking. En gisteren heb ik me dus weer even laten gaan, zeg ik dan tegen mezelf.
Ja.
Maar ik heb het wel door van mezelf. Dus ik weet wel van ja, jongen, wat heb je er nou eigenlijk aan gehad? Want jij vroeg me net voor het opname starten, ben je er blij van? Maar blijdschap is niet eens iets wat in me opkomt. Ik denk eerder een soort van vervuld, verzadigd gevoel.
Ja, en we hadden het er net in jouw aflevering over op de Leven Zonder Stress podcast van joh. Wat is dan de functie daarvan? Je zegt het vervult me niet. Je gaf ook aan van joh, ik had die dag een hele stressvolle dag gehad.
Ja.
Als ik met jou daar samen op in mag zoomen, welke emotie heb je dan genegeerd? Uitgaande van de vijf basisemoties: blij, bang, boos, bedroefd, beschaamd.
Blij, bang, boos, bedroefd,
beschaamd. Dat zijn de vijf basisemoties.
Ik denk bedroefd. Want mijn liefdesrelatie met, ik zal haar naam maar even noemen, Minke, is nu dik een jaar uit.
Ja.
We hebben ervoor gekozen om vrienden te blijven. Wat lastig is eigenlijk, blijkt nu ook wel. We zien elkaar eens in de maand of twee maanden, een keertje even, weet je wel. Dan is het weer als vanouds hartstikke leuk. Maar ik denk dat daarmee, het kan zelfs zo zijn dat ik het verdriet van die relatie, die toch 5 jaar geduurd heeft, dat ik dat gewoon al een jaar een soort van aan het uitstellen ben.
Ja. Hè?
Want ik kan dat heel goed. Ik kan gewoon verdriet parkeren. En het kan best zijn dat dus dan komt even dat verdriet op, want het is echt over. Mm-hmm. Hè?
Ja.
En hup, dan gaan we naar de Action.
Dus hier staat gewoon om mij heen heel veel onverwerkt verdriet.
Liefdesverdriet, ja, zo kun je het ook zien.
Ja, ja. Want is dat de enige functie of zijn er andere emoties?
Het is ook een stukje
die je daarmee parkeert.
Nou, status is het ook. Want kijk eens, ik kan het me gewoon veroorloven om gewoon zo in het lukraak voor 150 euro. Ik had namelijk gisteren een andere vrouw bij me. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus het is ook nog een soort van... Want ze zei
stoeldoenerij.
Ze zei ook van zo, wat gooi je allemaal in je mandje. En, ja, het is ook een soort statussymbool. Van kijk eens, ik kan dit allemaal veroorloven. Ook zo van, nou, ik koop er hier vier van.
Ja, ja, ja.
Dit is natuurlijk ook een soort patserig gedrag gewoon.
Ja, maar waarom bij de Action dan? Dan zou je toch zeggen, neem die vrouw aan je arm mee naar de Chanel shop.
Ja, ja, ja. Het is ook van een treurigheid eigenlijk, als je erover nadenkt. Je wil indruk maken op een vrouw.
En dan neem je hem mee naar de Action. Ja, er zijn andere manieren om indruk te maken.
Maar zij is wel
natuurlijk.
Het type die daar heel erg, want zij houdt ook van de Action.
Ah, dus, oké, okay, dat verklaart.
Snap je?
Ja, ja, ja.
En we hadden allebei ook zo helemaal zo van, oh, we gaan naar de Action. Weet je, de Action is fun shoppen. Het is net alsof je naar de Efteling gaat. En het is ook in Lisse is een hele mooie Action hoor. Ik wil niet te veel reclame maken, maar mooie brede paadjes. Goed verlicht, goed gespiegeld alles.
Ja, ja, ja.
Er is niks ergens als ik bij de Action binnenkom en de weekactie is gewoon al opgeruimd. Of die is niet eens aangevuld, weet je wel. Deze Action was top.
Ja.
Dus ik ben inmiddels ook een soort Action specialist.
Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Je ligt ook net niet met je slaapzakje voor de deur.
Nee, maar ik heb de sloffen heb ik gekocht. Hè. Ze staan daar, de Action badslippers.
Ik zie ze inderdaad. Ja. Nou, wel jammer dat je ze niet aan hebt.
Nee.
Maar dat komt nog. Misschien op de volgende date.
Geen probleem.
Ja. Hé, hey, maar joh. Wanneer is de eerste keer dat je merkte dat je zo met dat kopen aan de slag ging?
Dat is al jaren zo. Ik moet zelfs een garagebox huren hier. In Wilnis, waar heel veel troep ligt. En dat is gelukkig dan wel uitgepakt. Maar dat gebruik je dan twee keer. En dat ligt er dan weer en zo. Ik ben een keer in het programma Adia Dennis geweest. Met Dennis Wening. Mm-hmm. Zijn ze ook meegaan filmen bij de Action. En meegaan filmen in de garagebox. Het is ook, ik verwijt... Ja, het is ook een beetje ADHD-gedrag. Hè? Niet nadenken, maar gewoon doen. Mm. Dus maar jij vroeg de eerste... Dus echt de allereerste keer? Of de...
Wanneer, ja, wanneer dat je door had dat het... Ja, dat het niet echt helemaal gezond gedrag was.
Ja, dat is een goeie.
Als ik het voor mezelf weet, en dat vergeet ik dus nooit meer. Ja. In ieder geval met mijn eetverslaving. En mijn zusje die lacht me hier heel graag om uit. Dus als jullie dit horen, geniet ervan. Ik weet dat ik naar de Aldi of naar de Lidl ben geweest. En ik had een pak handplakken en een pak kaasplakken gekocht. Die had ik in elkaar gedraaid. En die stond ik heel stiekem zo in de garage op te eten. Nou, uiteindelijk betrapte mijn moeder mij. Nou, dus ik schaamde me natuurlijk kapot. Want ik wist dat wat ik aan het doen was niet oké was. En... Nou ja, mijn zusjes die vonden het natuurlijk hilarisch. Maar wat was dat bij jou? Heb je ook zo'n moment dat jij betrapt was? Of dat je jezelf er misschien op betrapte?
Dat is een goeie. En heb je het over eet- of koopverslaving?
Maakt er eigenlijk niet uit, want het heeft eigenlijk dezelfde functie, als je het mij vraagt.
Ja, betrapt. Moet ik eens even goed nadenken. Ja, ik denk toch wel in relaties. Dat mensen dat op een gegeven moment wel doorhebben van... joh, wat gooi jij niet allemaal in die kar? Weet je wel, ik ook met boodschappen doen. Dat was ook altijd heel overdreven gewoon, weet je wel. Mm. En ook heel gevoelig zijn voor koopjes. Misschien is dat nogal de reden waarom ik zo graag naar de Action ga. Het idee dat je geboft hebt met iemand. Weet je wel, wat ik tegen je zei in de vorige podcast. Daar koop je een wekkerradio voor 8 euro... waar je ook nog je telefoon mee kan opladen. Hoe kunnen ze het maken voor dat geld?
Ja, ja, ja. Dus dat je daar echt al dan een soort even een klein geluksmomentje uithaalt.
Ja, dat je denkt, wat bof ik toch maar weer dat ik dit gevonden heb. Het is ook een soort van jezelf. Ja, dan op de kijk eens, je hebt het toch maar weer mooi. Ja, ik, ook die bakken bij de... Je noemt de Aldi nu, die bakken en zo, hè. Met die snuisterijen in het midden.
Ja, ja.
Je hebt ook het idee dat je op een soort goudzoekerij bezig bent. Je bent aan het delven. En ineens heb je dat ding gevonden dat je denkt... Ha, het is ook nog de laatste.
Ja, ja, ja.
Kijk eens wat ik heb. Heb ik gevonden. Yes, ik ben de king of the world.
Ja. het is mooi, hè. Je koopt eigenlijk een klein gelukje, maar het is wel een kort gelukje.
Absoluut.
Ja, ja. Want we hadden het er net even tussen de opnames, tussendoor hadden we het erover. Want je zegt, ja, echt blij word ik er niet van. Wanneer ben je voor het laatst oprecht echt blij geweest?
Van een aankoop?
Nee, gewoon in het algemeen.
Oh nee, ik ben wel een blijmoedig mens. Dat ben
dat
ik wel.
Okay.
Ja, en ik kan wel echt genieten. Maar ja, er is gewoon een soort... ja, ik noem het een monster. Mag je het een monster noemen?
Ja.
Een soort beest in mij, wat af en toe... Nou, ongetemd wild paard, wat af en toe de kop opsteekt.
Ja.
En dat ik daar gewoon niet oplet. En dan, hop, dan rent het weer, weet je wel.
Ah, maar dat is leuk dat je dit aanhaalt. Want we hadden het net in de vorige aflevering van jouw podcast... hadden we het over die kindmodussen vanuit de schematherapie.
Ja.
En daarin, die heb ik inmiddels, dat patroon heb ik ontdekt. Er zit in het kindstuk zit het ongedisciplineerde kind. En als hij nooit een halt wordt toegeroepen, dan mag hij. En dat deed mij aan denken dat je denkt, een paard wat
nieuw gaat. Ja, dat is hem, precies die.
Want als ik hem dan even een lijntje mag leggen naar het verleden, heb jij daarin grenzen meegekregen vanuit thuis?
Nee, dat was heel onveilig. Want het ene moment, mijn vader dronk graag. Het ene moment mocht je alles van hem.
Mm-hmm.
En het andere dag kon hij niks van je verdragen.
Dus je wist nooit waar je toe was.
Nee, juist. Dus je gaat altijd, maar dat doe ik nu nog steeds, testen hoe ver kan ik gaan, weet je wel? En ja, dus die grenzen eigenlijk voor jezelf een soort van bepalen. Als je niet begrensd wordt als kind, of moeilijk of wispelturig begrensd, denk ik.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je dus dit gedrag. Dan krijg je dus inderdaad het ene moment... zullen we zeggen, is Patrick je gierig? Al zijn rekeningen aan nakijken waar hij nog iets op kan beknibbelen. Hè?
Ja.
Want dan ben ik nu weer net weer naar budgetenergie overgestapt. En dan denk ik, ha, ik heb ze toch maar weer mooi gefop of genaaid. Nu, ik betaal niet meer zoveel. Maar langs de andere kant, inderdaad, 2 dagen later... komt Patrick je de gulzengaard weer op. En die gaat gewoon richting de winkel. En die gooit die... Ik had gelukkig geen karretje, maar een mandje. Die zijn tegenwoordig ook groot bij de Action in mandjes. Ja.
Maar is het dan, zeg maar, dat jij... omdat thuis was het strak en alles mocht... maar dat hoor ik bijna ook terug in je eigen verhaal. Van strak, alle geld natellen en dan vervolgens weer...
Ja. Oh, dan mag je weer, misschien dan mag je weer even. Dat is de dynamiek. Ja.
Dat is de dynamiek, oké.
En ja, het is allemaal nog wel redelijk binnen de perken. Dat vind ik zo mooi dat jij zegt, ja, in hoeverre heb je er last van... Kijk, het zou voor mij slimmer zijn om gewoon, bij wijze van spreken, dat geld aan andere dingen uit te geven. Inderdaad, andere kleding. Of ik moet al weken naar de kapper. Weet je, dan denk ik, wat, 22,50 voor knippen? Vind ik best veel. Ik had vroeger een kapster die knipte voor 15.
Yeah.
Weet je, dus dan ben ik op dat punt ben ik heel erg dat het me gewoon... Nee. En dan bijna als ik tegen mezelf zeg, je bent die 22,50 niet waard... Dus ik denk dat het ook bij mij heel veel met zelfwaarde te maken heeft.
Dat vind ik wel verdrietig. Ja. 22,50, dat het jezelf niet waard is. Is het dan dat het... Hoe voel je als je wel naar die kapper was geweest?
Ja, ik weet het. Dan geef je, dan denk je, ik heb in mezelf geïnvesteerd.
Ja.
Maar ja, dan gaan we weer terug naar mijn jeugd.
Ja.
Dat klinkt nu als een heel gecompliceerd verhaal, maar nou, ik denk dat mensen dit wel kennen. Ik had dus een moeder die alles en iedereen weg... of alle zichzelf voor alles en iedereen wegcijferde.
Mm-hmm.
Die zou nog de laatste broodkruimel weggeven... al had ze zelf 3 dagen niet gegeten. Nou, dat voorbeeld heb ik gehad. En ik heb bijvoorbeeld van een vader die zich alles laat welgevallen. En mijn moeder legt de sokken voor hem klaar. En weet ik wat allemaal. Weet je wel,
jij bent het product van die twee geworden.
Ik ben een tweeling.
Je hebt het allebei.
Ja, ik heb het allebei. Maar welke versie van jezelf laat je prevaleren? Welke versie mag er? Of zou ik het liefste zijn? Ik zou inderdaad liever eens... Kijk, ik bestel hier bijvoorbeeld wel eens een sushi-schotel van 4 tientjes. Maar dat doe ik nooit voor mezelf. Dat doe ik alleen als er iemand op visite is.
Mm-hmm.
Want dan heb ik zoiets van... Nou ja, dan is het in ieder geval... Dan gun ik het haar of hem en mezelf.
Ja, ja, ja. Dus in combinatie met een ander kun je jezelf ook dingen kunnen.
Precies.
Ja.
Daarom hoor je ook bij de Action. Dan koop ik dingen. Maar
het is voor een ander.
Ik koop ook dingen voor een ander. Er zitten een paar dingetjes voor mij, maar ook voor een ander. Dan mag het opeens van mezelf. Maar inderdaad... Om nou te zeggen, ja, voor mezelf, echt in mezelf investeren. Nee, daar moet er altijd iemand anders bij betrokken zijn.
Oké. Want wat voor manieren investeer je wel in jezelf?
Ja, dat is een goeie. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik vind tegenwoordig ben ik al trots op mezelf dat ik gewoon 1 keer in de 2 weken Albert Heijn of Jumbo laat komen met boodschappen. Maar ook, daar gaan we weer, nu ik me dat bedenk, ook weer alleen als ik weet dat de mensen komen eten.
Wat eet je anders?
Ja, nee.
Als ik vragen mag?
Ja, nee, dan heb ik al wat in de vriezer of weet ik het. Dan ken je The Good To Go, die app?
Ja, zeker.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Haal je voor €5 gewoon een tasje boodschappen op. En dan kun je zeggen, ja, vind je dus zelf alleen maar boodschappen waard die bijna over de datum zijn? Nee, ja, dan wint het gemak het ook weer. Want dan denk ik, ja, dan zoekt iemand anders de boodschappen voor me uit. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden, heeft iemand wel eens gezegd. En dat dat klopt wel.
Maar dan maak je juist ook wel een interessante persoonlijkheid precies. Waarschijnlijk. Want je hebt overal iets van.
Ja.
Maar misschien kan ik me ook voorstellen met job die je jarenlang hebt gedaan, dat je daar ook in als een soort van chameleon je altijd aan kan passen aan de ander.
Het is ook een kwaliteit.
Zeker.
Alleen, op een gegeven moment weet je natuurlijk zelf totaal niet meer wie je nou eigenlijk bent. Wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou die gierigaard of ben ik nou die filantroop?
Ja, of allebei.
Ja, ik denk
volgens mij mag het ook naast elkaar bestaan. Ja.
Maar ja, je wilt toch ook graag een soort houvast over jezelf. Van dit is wie ik ben. Ik ben Patrick. Die houdt niet van spruitjes en die houdt wel van spinazie. Ik noem maar wat.
Ja.
Maar ik hou van allebei.
Dat mag toch? Ja.
Ja, nee.
Zolang je zolang je zelf gewoon je leven kan leven onder jouw voorwaarden en je hebt er geen last van, waarom zou je het dan moeten veranderen? Tenzij het element wat daarin nog anders zou zijn dan als je er andere pijn en verdriet mee zou doen.
Nou, het risico is vooral, ik weet, als ik me zou omringen met mensen die bijvoorbeeld crimineel zijn, zou de kans erin zitten dat ik na 4 weken me toch heb laten omlullen, dat ik meega op de uitkijk staan ergens. Want dan wint bij mij weer dat stuk dat zegt, ja, maar het is toch spannend, gaat toch gewoon
weer
eens een
dat,
keer...
Weer dat impulsieve kind die zegt, leuk.
Is toch leuk, gaan we gewoon een keer mee en dan niet nadenken. Van, ja, maar je kan in de bak terechtkomen, man. Je gaat toch niet met die bankrovers mee of met die plofkrakers. Maar dus ik moet heel erg opletten met wie ik me omring. Dat weet ik gewoon van mezelf. Want ik ben inderdaad die chameleon die als iemand met een idee komt, je denkt, ja, weet je, we doen het gewoon. Toch lachen. Ja, en dan?
Ja, dus je bent er gevoelig voor, maar je hebt wel je leven zo ingericht om dat je in ieder geval al tot je leven tot nu toe ervoor hebt gezorgd dat je in ieder geval geen plofkraak hebt gedaan.
Nee, dat is waar. Ja, dat is waar, maar ik weet wel de risico's die zo zijn. Laten we het zo noemen, dat vind ik interessant. Zo zijn zoals ik ben, daar kleven nogal wat risico's aan.
Zoals?
Ja, nou inderdaad. Het zou zomaar kunnen omslaan. Die koopverslaving kan ook zomaar omslaan dat de action niet meer voldoet. Maar dan wordt het de bijenkorf. En dan kom je met 150 euro niet meer weg.
Nee.
Dan wordt het ineens dure Rolex. Je hebt ook een prachtig horloge om. Dus dan denk ik van, weet je wat? Want op een gegeven moment voldoet de action niet meer. Hè? Dan moeten het flinkere prikkels worden. Dus daar ben ik wel heel waakzaam op bij mezelf. Dat ik gewoon weet van, nou, doe dat maar niet. Ga maar niet mee naar zo'n... Je hebt toch zo'n beurs hier in de buurt, de luxurybeurs, de miljonairsfair. Niet dat ik miljonair ben, maar als ik daar naartoe zou gaan en er zou iemand aan me toe komen en een praatje houden, joh, jij zou een appartement in Spanje moeten kopen. Dan kan je niet dat ik daar meteen intrap, maar ik zou daar wel...
Dat is wel een zaadje geplant bij je.
Ik zou daar gevoelig voor zijn.
Ja, maar het lijkt wel alsof je voor jezelf het, als ik het zo mag samenvatten, of dat je af en toe de teugels even mag laten vieren, maar tot een bepaald punt. Dat je heel goed voor jezelf weet van, nou, dit is mijn grens. Ja. En misschien is dat mijn weekbudget van 150 euro bij de action.
Nee, ik vind het fijn dat je het zegt. En dat is dus, denk ik, positieve psychologie. Dat je mij er wel op wijst dat ik echt wel voor mezelf in de gaten heb wat mijn valkuilen zijn. En waar ik dus inderdaad wel goed in ben.
Ja, maar dat is zeker positieve psychologie. Ik kan nou met mijn vingertje gaan wijzen. Ja, maar dat is niet goed, Patrick. Hè? Want je hebt die emotie heb je genegeerd en je hebt gisteravond voor zoveel geld uitgegeven. Maar als je het inderdaad onder een positieve, met een positieve blik bekijkt, is het inderdaad dat je jezelf daarin toch, ondanks dat je weet dat je er voor zaken gevoelig bent, weet je jezelf daarin toch te begrijpen.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en andere verslavingen? Ben je daar ooit mee in aanraking gekomen?
Seksverslaving.
Want je zegt, mijn vader die heeft gedronken. Een seksverslaving heb je gehad.
Nou ja.
Of heb je
Nee, ik heb al 3 jaar geen seks meer gehad. Daar kan ik ook heel eerlijk in zijn. Dat is ook een van de redenen waarom de vorige relatie gestrand is. Die interesse, dat is ook het gekke bij mij. Hè? Misschien, en dan ben ik wel benieuwd. Jij bent toch ervaringsdeskundige en coach. Als je dus inderdaad een seksverslaving hebt gehad, denk ik zo rond mijn 30ste, toen ik net bij die landelijke radio terecht kwam. Ik had natuurlijk, kreeg alle aandacht. Ik was nog een knappe jongen. Je hebt die foto's misschien zien hangen op de wc. En dus seksverslaving of maar gewoon van de mogelijkheden gebruik maken die je aangediend worden. Maar dat haalt je op latere leeftijd in. Dat je dus op een leeftijd komt, zo rond mijn 45ste, dat seks je helemaal niet meer interesseert. Nou, dat doet een liefdesrelatie geen goed, kan ik je mededelen.
Ja.
Dat ze zeggen wel eens, seks is levenskracht. Dus daar ben ik nog wel eens bang voor. Dat alles wat je in het verleden helemaal uitgewrongen hebt. Hè?
Ja.
Seks, kopen, eten, ik noem maar wat. Dat het zich omdraait in je hoofd.
Mm-hmm.
En dat het dus van van dit dat wordt. Dat je dus ineens totaal de interesse verliest in iets, omdat je het spel helemaal uitgespeeld hebt. Snap je
wat ik bedoel? Even dan voor mijn beeldvorming. Ja. Is die seksverslaving omgegaan in een eet- en koopverslaving?
Nee.
Of was dat toen ook al?
Nou, ik denk eerder dat het zich afgewisseld heeft.
Oké.
Okay. Op een gegeven moment had ik ook... dit is wel leuk om te vertellen. Ik leef voor 4 letters. En dat waren toevallig ook nog de letters S-E-K-S. Seks.
Ja.
Slapen, eten, kopen... slapen, eten, kopen, shoppen.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Snap je?
Ja,
dat,
ja, ja.
Ik denk slapen, eten, kopen, shoppen. Ja, dat zijn de 4 dingen die mij... Nee, want dan missen we seks. Slapen, eten, kopen, seks. Dus ja, S-E-K-S. Ja. Dat was hem. Ja, en op een gegeven moment valt dus dat die S, er blijft er nog sek over. Sek over, slapen, eten, kopen. Dat zijn de 3 dingen die mij nog een beetje vervulling kunnen geven.
Ja, ja, ik ben eventjes wel heel nieuwsgierig wat
ja,
je zegt.
Vraag maar.
Die seksverslaving kreeg toen enorme aandacht. Ging het dan om de seks of om de aandacht en erkenning?
Ik denk dat groot dat eerste stuk. Maar ik heb ook prostituees bezocht en zo. Nou, daar krijg je echt geen aandacht en erkenning van.
Nee, oké. Okay. En op welk punt merkt je van dit is een verslaving aan het worden? Of?
Nou, dat je dan inderdaad rot voelt. En dan had je in Utrecht had je nog zo'n boten waar die prostituees in zaten. En dan kon je rondjes rijden met de auto. En het ging niet eens zozeer om de seks. Het ging om het idee van ik ben iets aan het doen. Wat jij dan dat opstandige kind noemt of zo. Ik ben iets aan het doen wat eigenlijk niet mag.
Iets stout.
Ja, ik ben iets stout. Ik ben hier rondjes aan het rijden samen met andere mannen in de auto. En dan gaat daar het gordijntje dicht. En daar gaat het gordijntje op. En oh, daar staat een nog mooiere vrouw. En daar staat een mooie vrouw. En ja, ik durf daar nu wel eerlijk over te praten. Op een gegeven moment is dat gelukkig opgehouden. Maar dat heeft toch een aantal jaren heeft dat geduurd. Dat je dus daar je kick uit... Je haalt er een kick uit gewoon.
Ja, want wat heeft dan gezorgd dat het nu naar de achtergrond verdwenen is?
Ja, vertel jij me, ik weet het niet. Alsof dat totaal uitgespeeld is. Wat ik zeg, dat alsof je een maand lang iedere dag slagroomtaart gegeten hebt... en op een gegeven moment...
Denk je, of met een nek uit.
Ja.
Maar dat is sindsdien gebleven, zeg je?
Nou ja, dus die heeft me dus later ingehaald. Ik heb nog wel een paar normale relaties gehad daarna, maar... Ja. Nu sinds een aantal jaar is die drang naar seks... Het is niet iets vies voor me geworden, maar ik heb er wel een hele ongezonde verhouding mee. Het is net als iemand die cold turkey stopt met drinken.
Ja.
En dan nooit meer een glas drank aanraakt.
Bijna een soort van angst om het weer toe te laten.
Kan.
Of ik ben ondertussen dan ook aan het nadenken van, joh, heeft dat dan ook weer met een stukje zelfwaarde? Verdien jij seks? Verdien jij om geliefd te worden?
Ja, nou, eerder andersom. Als je het op een gegeven moment... je weet toch als man, ja, je bent geen man, maar als man moet je toch een soort presteren bij seks.
Ja, ja, zeker.
Ja. En als het bij jou al een beetje dat je zo half opgewonden bent, zo met mijn vorige vriendin, ik heb het eerder verteld, dus ik durf het nog wel te vertellen. Zij was ook zo super gevoelig. Er hoefde maar een brommer door de straat te rijden. En we waren allebei al niet meer in de stemming, weet je wel? Ja, dat is toch.
Dat is wel strijden.
Onhandig.
Ja, zeker onhandig.
Dus dan kan je wel met een koptelefoon op gaan liggen vrijen. Maar dat is ook niet de bedoeling, hè? Maar ja,
als het werkt.
Je ziet het
en een audiobandje van het gekreun van een ander. Ja, complex.
Ja. Of zo'n VR-bril.
Zo'n goggle.
Maar ik denk dan ook bij mezelf... Misschien is het wel voor mij een soort manier om er niet te serieus op te zijn. Maar, of om het verdriet weg te parkeren. Maar ik denk, het is ook maar seks, hè? Ik merk wel, naarmate je richting de 50 gaat... het heeft helemaal niet meer dat belang wat het had... tussen mijn 18e en 38e, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dan zit je nog zo vol met hormonen. Dat seks is gewoon het hoogst haalbaar in het leven. En nu is het echt in de hitparade, denk ik, naar plek 10 gezakt of zo.
Ja, ja, ja. Dat het niet meer de glorie heeft die het destijds had.
Zeker niet.
Nee.
En ik ben er ook wel blij om. Want wat denk je wat er voor mannen... Even als ik mag klagen voor onze diersoort...
Dat mag, Patrick.
Ja, wat er toch allemaal bij komt kijken. Dat geflirt en dat gedoe. En wat je niet allemaal doet om dan een vrouw, om indruk op een vrouw te maken. Weet je wel, reis je naar Barcelona, naar de Dominicaanse Republiek. Wat ik niet allemaal gedaan heb om een vrouw voor me te winnen, zullen we
maar
zeggen.
Ja, ja. Eigenlijk zou dat dan allemaal niet nodig moeten zijn, toch?
Nee,
eigenlijk zou iemand jou wel leuk moeten vinden om wie jij bent.
Juist, maar ja, als je wat bekender bent geweest, trek je ook soms vrouwen aan die dat...
Maar dat lijkt me lastig.
Ja.
Hoe, hoe, dat kan me wel voorstellen vanuit jouw perspectief, dat het dan heel lastig is. Wie vindt mij leuk om wie ik echt ben?
Juist.
Of wie vindt mij leuk om de status die ik hier heb?
Ja. Maar dat was leuk aan mijn vorige vriendin, dat die zei, ik vond jou maar een eikel op de radio. En dat ze dus duidelijk het verschil kon maken tussen de Patrick, zeg maar, die ik op de radio speelde.
Ja.
Dus een uitvergroting. En gewoon Patrick die ik in het echt was. Dus
mocht zij wel de echte Patrick zien?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Wat is daar het verschil tussen de... Ik ga maar even de radio Patrick en de echte Patrick zonder de buitenwereld, zeg maar.
Nou, op de radio groot je gewoon een stuk van jezelf uit. Kijk, dit soort dingen, daar praat ik graag over. Maar dat was bij Veronica was daar gewoon geen plek voor. Dat moest allemaal, hey, leuk. En hier komt YouTube, straks maak je kans op kaarten. Dat enthousiaste stuk mag je heel erg uitvergroten. Maar het wordt niet zo gepikt dat je dan op de radio ineens gaat zeggen van, goh, ja, ik moet iets tegen u zeggen. Ik heb een koopverslaving. Ik weet ze ook, jezus, stel je niet zo aan.
Is dat niet veranderd? Want ik hoor het. Ja, ik hoor nu. Het is wel wat meer, denk ik, toch?
Ik heb
tegenwoordig.
Het nu over 10, 15 jaar terug.
Ja.
Misschien al bijna 20 jaar terug. Toen was dat allemaal niet zo. Werd het nog niet zo geaccepteerd.
Mm.
Maar gelukkig kwam toen de podcast op. En heb ik het daar wel in kunnen ventileren, noem ik het maar even. Maar er is ook weer een risico aan dat je niet een soort emotioneel incontinent wordt. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Oh, alles moet maar verteld worden. Weet je, ik vind nu al dat ik denk, ja, van die seksverslaving. Je noemt dat nu allemaal wel zo tussen neus en lippen door. Maar zo chic is dat niet, natuurlijk.
Mm.
En een eetverslaving is ook niet chic. En een koopverslaving is ook niet. Ja, is er überhaupt een verslaving die chic is? Ik denk het niet.
Nee, eens. Maar het is een. Ik denk dat het woord verslaving sowieso een negatieve lading heeft. En ik denk als je met een andere bril naar verslaving gaat kijken en kijkt met vanuit een bril met het is een copingmechanisme om met bepaalde emoties om te gaan, dan is het dan krijgt het mijn inziens een heel ander beeld.
Ja.
Dus iedere keer als iemand of komt op tv, je kent ze allemaal de junk in de sloot, ik potverdorie, dan denk ik altijd wat is jouw verhaal en wat heb jij meegemaakt waardoor het zover is gekomen? Ja. Ik ben al altijd benieuwd naar de mens achter de verslaving, want die is er altijd.
Nee, het moet. Ja, op tv wordt het soms nog wel een soort van uitgebuit, heb ik wel eens die. Heb je dat idee ook?
Ja, zeker. Maar ja, het is tv, weet je. Ja. Dus dat weet je dan ook wel weer.
Ja.
Zeker als je van die reality shows kijkt, ja, er wordt zo geknipt. Je weet al niet eens meer wat diegene aan het zeggen is, of het daadwerkelijk echt heeft gezegd.
Nee, ja. Kijk, wat mij gewoon heel erg geholpen heeft, valt het woord een keertje, is non-dualiteit. Dat is zo'n filosofie, hè? Kan ik wel kort vertellen.
Graag. En zo simpel mogelijk. Ik wist dat jij er dat het iets was wat veel voor jou betekent. Ik heb gisteren even gegoogeld. Ik snap er de ballen niet van, eerlijk gezegd.
Nou ja,
vertel het eens.
Ik denk als ik het wat simpeler uitleg, dan misschien wel. Kijk, wij worden heel erg opgevoed met het idee dat wij sec een persoon zijn. Hè? Dus een mens met vrije wil die bewust over alle keuzes nadenkt en iedere keuze bewust maakt en het dus ook voor alles, maar dan ook alles verantwoordelijk is. Dus wij, met die verslaving, wordt meteen gezegd, ja, waarom doe je dat dan? Ja, ik ben verslaafd. Ja, dan stop je toch met dat te doen. Weet je, nou, in non-dualiteit wordt die doener heel erg onderzocht.
Mm-hmm.
Volg je me nog?
Ja.
Oké, nee, is goed. Zeg maar, ga je meenemen, want voor mij is het natuurlijk gesneden koek, dus misschien ga ik te snel. En dat was voor mij een eye-opener. Heel veel gedrag van ons gebeurt op onbewust niveau. Is gewoon bij ons soort van geprogrammeerd door de jaren heen. Dat heb je als voorbeeld gehad. Je hebt het jezelf aangeleerd. Iemand anders heeft het je aangeleerd. En dat is verdomd moeilijk om dat te veranderen. Dat is een soort programma op Windows 95... wat op de achtergrond zich afdraait.
Mm-hmm.
En nou, daar komt non-dualiteit voorbij. Een filosofie waarin gezegd wordt, ja, de doener onderzoekt dat eens. Ben jij werkelijk bij alles betrokken of nou ja, bijvoorbeeld je leert fietsen. Op een gegeven moment heb je geleerd om te fietsen. En dat gaat een soort van volautomatisch.
Yeah.
Als je dan valt, moet je jezelf dan de schuld gaan geven. Ja, ik ben gevallen. Dus het is automatisch mijn schuld. Nee, je valt wel eens als je fietst.
Yeah.
En met het leven is het ook zo. Ja, je doet dingen, hè? Je maakt fouten. Alleen ja, ik kom uit een gezin waarin perfectionisme gewoon tot een soort ultiem iets werd verheven. Mm-hmm. Dus je mocht geen fouten maken. Dat was bij mij thuis, mijn moeder ook. Dan liep ze naar de supermarkt. Hè? In de eentje, arme vrouw. Mijn vader had weer geen zin om mee te gaan. Even plat gezegd. Ze komt met twee zware boodschappentassen terug.
Yeah.
Is ze één dingetje vergeten? En dan gaat ze zichzelf op de kop geven. Ja, zo stom had ik toch niet moeten zijn dat ik die roomsaus vergeten ben.
Yeah.
En ik denk, ja, mama. Je hebt weer voor de hele week het boodschappen en voor ons koken. En dan ga je over dat ene ding. Ja, nee, had toch niet. Ik had toch niet dat mogen vergeten. Nou, dus dat heb ik aangeleerd. Dat je dus perfect moet zijn in alles. Nou, hoera.
Wacht even, ik wil even die link leggen met non-dualiteit. Ja? Waarin zit dat dan hier? Hoe verhoudt dat zich naar het voorbeeld wat je van je moeder noemde?
Nou, daar komt dus een filosofie voorbij waarin gezegd wordt: je bent niet secte doener van de dingen die je doet. Heel veel dingen gaan op de automatische piloot.
Ja, dus doordat ze er even niet bij stilgegaan kan
ja,
het zo
of
zijn.
Ze werd dat afgeleid doordat ze een buurvrouw precies. zag. Waarom jezelf toch de hele dag lang beschuldigen van alles? En dat was bij mij ook. Ik had een enorme rugzak met schuld op mijn rug.
Ja.
Alles wat in het leven mis was gegaan, was mijn schuld.
Ja.
En dan komt die filosofie voorbij die zegt van: parkeer die schuld nou eens even. Want heel veel dingen gebeuren jou ook gewoon. Je weet ook het verschil tussen als jij daar weggaat. Je gaat daar weg en je rijdt per ongeluk tegen een andere auto aan. Die was een minuut later weggegaan, dan was hij niet tegen die auto aangereden. Mm-hmm. Moet je jezelf dan de hele tijd het bekop geven: was ik maar een minuut later weggegaan, dan was ik
natuurlijk
niet tegen
niet.
Die auto. Nee, maar ja, toch ben ik zo opgegroeid dat je met het idee: je bent voor alles, maar dan ook alles wat er in je leven gebeurt, verantwoordelijk. Nou, en
dat is een zware last.
Ja, dat is
een
super zware last. Dus er komt een filosofie voorbij die
eigenlijk. Kijk, wat je kip van. Dat vind ik heel heftig.
Dat is ook heel heftig. Maar dan komt er een filosofie voorbij die eigenlijk in sommige, je hebt allemaal substromen die sommigen beweren zelfs: je bent voor niks verantwoordelijk. In de zin van: alles gebeurt gewoon. Nou, dat was voor mij het perfecte tegenmedicijn. Om in ieder geval, heb je hier iemand die denkt dat hij voor alles verantwoordelijk is. Hier heb je mensen die zeggen: je bent voor niks verantwoordelijk. Nou, de gezonde mix ligt in het midden. Je bent soms wel verantwoordelijk. Soms niet.
Ja.
En daarom heeft men dat zo geholpen.
Een soort van regulatie tussen
juist.
Die twee.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En daarom is dat voor mij, het is ook niet voor iedereen geschikt, maar voor mij was dat.
Het moet klikken.
Ja,
en bij jou heeft het geklikt.
Ik had dat even nodig. En daar wordt dan heel erg ook het ego onderzocht, dat zelfbeeld wat je van jezelf hebt. Die stemmetjes waar jij het ook over hebt, hè? Die criticus en aan de ene kant Patrick Filantroop en Patrick de Gierigaard. Dan ook gewoon realiseren, ja, ze zijn er allebei. En soms luister ik naar die en soms luister ik naar die.
Ja.
So be it.
Ja. Ja, je hebt zoveel verschillende soorten stemmen in je hoofd wat dat betreft. Ja. En het is maar net als het maar niet. Ik denk altijd alles waar te voor staat is niet goed. Dus zolang je dat gewoon daar in de balans houdt.
Ja. Behalve tequila trouwens.
Tequila, hou op. Dat wordt kan misselijk kastgeren,
ja,
denk ik. Ja, zeker. Ja, dat ging op een gegeven moment aan de bar. Kwam
ja?
Het er ook tegelijkertijd weer
oh.
uit. Was het,
oh, nee,
dat
moet
was
niet.
Een soort
okay,
van recycling.
Dan doen we
maar goed,
dat niet.
Ja. Alles even een zijsprongetje. Hé, hey, maar Patrick, je hebt natuurlijk 100.000 podcasts opgenomen. Zo,
veel,
vaak,
ja.
Zo vaak op de radio geweest. Is er nou iets waar je echt graag over zou willen vertellen, waar nog nooit eigenlijk iemand je naar gevraagd heeft?
Vind ik een hele mooie vraag. Nou, je hebt al dingen bij mij blootgelegd, zoals die seksverslaving. Daar praat ik eigenlijk bijna nooit over. Kun je een voorbeeld noemen van iets wat...
Dat je misschien ooit iets hebt meegemaakt waarvoor je echt heel erg schaamt. Dat je eigenlijk nooit echt hebt durven vertellen. Of misschien juist iets waar je super trots op bent, wat nooit echt de aandacht heeft gekregen die het heeft verdiend. Mag van alles zijn.
Ja, dat is een goeie. Nee, ja, dat ik zit nu een beetje in die fase dat ik aan het onderzoeken ben. Ik was vroeger heel introvert en nu ik lijk heel extravert, hè. Maar ja, in hoeverre ben ik niet eigenlijk nog steeds dat jongetje wat eigenlijk het liefst alleen op zijn kamer zit. En dit eigenlijk voor mij een soort bijna agressief is. De mate van dat ik optreed naar buiten toe, weet je wel. Want ook kom regelmatig nu tegenwoordig weer op tv en zit ik weer in zo'n panel. En dat lukt me ook allemaal wel aardig. En daar krijg ik dan ook allemaal weer leuke reacties op. Maar dan denk ik, ja, krijgt die Patrick die eigenlijk gewoon het liefst gewoon hier thuis in zijn eentje op de bank documentaires ligt te kijken.
Ja.
Die, ben ik die eigenlijk niet, moet die niet meer aandacht krijgen? Die krijgt natuurlijk eigenlijk geen aandacht, want...
Maar die heeft het wel nodig.
Ja.
Want hij laat zich zien.
Ja, maar ja.
Hij probeert aan jou duidelijk te maken van, joh, ik ben er ook. Dat
ik
is
ben
eigenlijk
er ook.
Dat gekwetste stuk eigenlijk die het liefst in zijn kleine schulpje zit.
Ja.
Maar ik denk dat jouw misschien wel drang naar die aandacht, die erkenning, natuurlijk, er zal een bepaald inkomen bij zitten, een bepaalde status, dat die drang jou zo ver misschien wel van jouw eigen ik heeft afgedreven.
Klopt. En daarom heb ik ook die twee burn-outs gehad. Ik was totaal niet meer wie ik eigenlijk was. Ik was alleen nog maar die roeptoeteraar. En het ik noem het wel eens een jasje wat niet meer past. Hè? Want je gewoon, het is niet meer lekker. Dat moet uit. Er moet weer ruimte komen in het verhaal. Dus ja, die Patrick probeer ik nu wel. Dan plan ik ook echt in mijn agenda dag vrij. Eigenlijk is het een dag vrij van iets moeten.
Ja.
Een dag vrij van aandacht vragen. Een dag vrij van onder de mensen zijn. En dan gewoon, en voor mijn part in mijn joggingbroek, gewoon alleen maar ja, met mezelf zijn.
Lekker cocoonen.
Ja, echt. Ja. Ja. De gordijnen half open.
Ja.
Maar ja, daar komt weer dat stemmetje op. Ik weet niet of je die ook kent. Die zegt, ja, pas nou op. Daar word je dus een soort van sociaal gehandicapt, dat je helemaal niet meer de deur uit gaat. Weet je wel? Want ik ben wel van de extreme. Ik ben wel van of op een podium staan voor 10.000 man, of met de deur dicht, deurbel uit, gordijnen dicht. Als ik rolluiken had, deed ik de rolluiken nog dicht. En helemaal niemand willen zien. En
maar dat is toch niet zo gek dat je dat nodig hebt?
Als balans.
Ja.
Ja, dat is ook weer zo.
Ja, als jij altijd moet presteren, ja. Want dat is het eigenlijk ja. Wel. De lat ligt natuurlijk hoog voor jou ja. In vele facetten van je leven. Ja. Dan is het toch heerlijk om af en toe gewoon lekker in je eigen rolletje weg te kruipen. Ja. En misschien is één dag dan wel niet genoeg.
Nee, maar dat is het. Ik zou dat eigenlijk veel vaker moeten doen. Maar,
ja. Want doet het je wel goed? Als je die stemmen zegt, kan zeggen dat hij zijn bek moet houden.
Ja, nee, dat lukt dan ook wel aardig. Dat is het probleem niet. Alleen ja.
Maar het mag naast elkaar bestaan, toch? Ik denk dan altijd in. Ik ben wel enorm een visuele denker. Dus mm-hmm. Ik kan me dan voorstellen, als je sociale batterijtje, dat je die gewoon even op moet laten.
Die moet opgeladen worden.
Ook eigenlijk weer die schilder die je hebt aan te trekken. Ja. En weer de leuke Patrick voor de buitenwereld te zijn. Dat kost ook energie. En klopt. Dat is wel natuurlijk iets. Misschien niet echt aangestipt in jouw podcast, maar. Ik ben erachter gekomen hoeveel energie het mij kost om al die maskers die ik heb, om die op te houden.
Ja.
En ik heb nu geleerd, als ik er eentje laat vallen en ik mag bij dat gevoel zijn, dat kost me zoveel minder energie.
Fijn, hè?
Dat is echt, en het is niet makkelijk om daar te komen, maar het geeft je zoveel meer rust.
Ja.
Want het kost gewoon om je maar weer op te laden, om maar iets te kopen, weer die spanning te voelen.
Ja.
Het kost uiteindelijk minder spanning om gewoon dat verdriet wat je hebt dan
toe te laten.
Ja. Wat mag het er wel af en toe zijn, dat verdriet?
Ja, hoe weet je dat? Ik voel me soms wel eens verdrietig.
Maar moet je dan ook huilen?
Ja, dat is lang geleden.
Heb je voor het laatst gehuild?
Ja, nou ja, ik raak wel snel geëmotioneerd. Maar dat is meer als ik op tv zie dat ik noem maar wat een of andere gehandicapte jongen geschopt en gepest wordt. Weet je, dat ik gewoon een soort van onmacht of een soort van wat verdrietig voor die. Dat had ik zelfs toen ik jouw levensverhaal een beetje hoorde in jouw allereerste podcast. Dat ik dacht, als die binnenkomt, die moet ik een knuffel geven. Weet je wel? Ja, wat heeft die niet allemaal meegemaakt in de eerste.
Ja, dus je kan wel empathie richting een ander voelen, maar niet eigenlijk richting jezelf.
Dat is een correcte veronderstelling of conclusie. Maar ja.
Want wie geeft die kleine Patrick ooit een knuffel?
Ja, nou ja, dat gebeurt nog wel eens. Ik ben gewoon heel hard voor mezelf. Maar ja, dat leer je. Dat is toch ook het. Het is niet.
Ja, het is jouw overlevingsstrategie eigenlijk.
Het is mijn genenpakketje, mijn overlevingsstrategie. Ja. En nog eens het voorbeeld dat ik vroeger. Heb ik mijn vader ooit zien huilen? Nee. Mijn moeder wel, maar dat was dan een situatie als mijn vader haar gekwetst had. Hmm. Ja. Dan nog eens al die liedjes die vroeger op de radio waren in mijn jeugd. Big Boys Don't Cry. Hè? Boys.
Oh. Ja. Ook nog.
Ook nog. Wat ben ik toch zielig? Nee, ja, wanneer laat je verdriet toe? Ja. Ik denk dat er nog wel eens een keer goed gehaald moet worden op die liefdesrelatie die uit is gegaan. En dat is dat nu al meer dan een jaar geleden. Dan kun je nagaan hoe lang je dat verdriet kunt parkeren. Hè?
En hoeveel energie dat kost om dat in die pot te houden, lijkt mij.
Die deksel erop te houden. Ja, en dat blijft natuurlijk borrelen. Ja, ik weet het. Maar ja, dan zeggen ze tegen mij, ja, daarom moet jij dus, ik noem maar wat, in een zweethut gaan zitten. Daarom moet jij een ayahuasca-sessie gaan boeken.
Ik denk, flikker toch op, man.
Ja, dat denk ik dus ook. Waarom denk jij dat?
Gewoon zeggen. Ik denk dat daar wat er niet zoveel bombari bij is. Ik denk, gewoon ga maar gewoon zitten. TV uit en kijk maar eens in je lichaam. Waar voel ik het verdriet? Zit het? Voel ik het bij mijn hart? Voel ik het in mijn buik? Desnoods zet je een nummer op. Waarmee je het op kan wekken, wat jou heel emotioneel maakt.
Een film.
Kan ook. Ik denk dat het. Waarom moet je daar honderden duizend euro's voor aan te geven om gewoon een beetje lekker te janken?
Nee, dat ben ik ook met je eens.
Ik zit liever thuis op de bank te janken dan in zweethut, kan ik jou vertellen.
Ja, dat denk ik ook. Ik vind het ook paardenmiddelen. Het zijn.
Als het nodig is, dan is het nodig. Hè. Ik zal niet zeggen dat het niet werkt. Ja. Maar ik denk, of als je mijn persoonlijke visie vraagt, denk ik dat er andere manieren zijn om bij dat verdriet te komen.
Ja. Nee, daar zit wat in. Dus ik moet.
Maar dat is lastig om erbij stil te staan.
Nee, want wat doe ik? Ik plan natuurlijk, dan komen we weer op dat volplannen van die agenda. Als ik zie dat er bijvoorbeeld volgende week 3 dagen leeg zijn, denk ik, no fucking way dat ik hier 3 dagen alleen ga zitten. Want iets in mij weet ook, als je 3 dagen alleen bent,
dan komt het.
Dan ziet het zijn kans, noem ik het even. Maar dat is ook helemaal niet negatief bedoeld. Dan komt het op. Dus je kan lang blijven, hè, wat jij zei, vechten, vluchten of voelen. Zei jij dat nou?
Freeze, fight, flight.
Ja,
dus
nou ja,
vechten, vluchten, vermijden.
Ja, dat was vermijden.
Ja.
Ja, of voelen dus. Maar ja, het is, ik weet niet, ik ben dan wel dat ik denk, ja, eens is het toch niet meer tegen te houden. Hè, nee. Dat kan zelfs met een geurtje zijn, dat je iemand voorbij...
Ja, en dat je het ruikt. En dan
ruik je dat geurtje wat je ex altijd op had.
Ja,
dan komt het. Dan wordt een onbewaakt moment dat je er niet op je hoede bent, zullen we maar zeggen.
Ja.
Wop, dan overmand dat verdrietje.
Ja, ik heb een mooie, nogmaals een visueel voorbeeld geleerd dat je hebt een vulkaan, zeg maar. Nu vulkaan zit al je emoties in. En wat dan gebeurt op zo'n moment is dat die vulkaan overstroomt.
Ja.
En wat ik nu eigenlijk heb geleerd, maar ook nog steeds aan het leren ben, want het is niet makkelijk, is om gewoon gaten in die vulkaan te rammen aan de zijkant.
Oh, dat het
er af en toe
uit
kan. En dan is het niet zo hevig. Want ik was op een gegeven moment doodsbang om te voelen. Ik durfde echt niet. En ik wist dat ik het moest doen. Want wat ik nu aan doe met dat eten en kopen, dat helpt ook niet. Maar ik was doodsbang om te voelen. Want ik was bang, als ik start met voelen, dan komt al dat verdriet eruit.
In één keer.
En dat is zo heftig. Ja. Ik weet dat de keren dat ik dat verdriet voel, dan denk je, ik stap eruit. Ik hoef niet meer. Echt niet.
Ja.
Maar dat was doodseng. En ik heb dat nu, is het een paar keer, lukt het me. En dan voel ik me zo. En dan denk ik ook, joh, ik stop met leven. Dit hoef ik niet te voeden. Maar je komt er wel weer uit, want na 2 uur is het voorbij. Dus het blijft niet. Dus ik heb nu in mijn achterhoofd van, joh, laat het me toe. En je zal dan, het zal zo heftig zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, maar het gaat over.
Ja.
En daardoor merk je wel dat je gewoon je qua spanning, het kost je gewoon minder energie.
Ja. Dus eigenlijk je gevoel weer leren te vertrouwen of zo. Voelen weer vertrouwen.
Ja, daar eigenlijk weer mee oefenen. En ook weten dat het overgaat. En dat je niet, als je verdrietig bent, dat je daar niet per se 3 dagen in hoeft te blijven hangen.
Nu heb ik ook als voorbeeld nog van mijn vader gehad. Die is ook zijn hele leven, heeft hij zijn gevoel geparkeerd. En die is inderdaad op zijn 65e depressief geraakt. En psychotisch. Dus zover kan dat.
Ja, het komt er toch uit altijd een keer. Ja.
En dan. Dus ik vind het slim dat jij op toch jongere leeftijd er al gewoon mee aan de slag gaat.
Ja, het is grappig dat jij zegt jongere leeftijd, want ik maak mezelf dan het verwijt dat ik er nu
al te laat, mee
ja,
bent.
Ja, want ik denk, nou niet te laat zeg ik zeker niet, maar ik denk, had ik dit maar eerder gevonden. Ja. Maar ja, daarin, ik heb al die therapieën moeten volgen om tot deze therapie te komen die nu echt klikt.
Ja.
En nu ben ik bij de kern.
Dat is die schematherapie,
ja,
hè?
Zeker.
Ja.
Waar je dat dus echt, die verschillende stemmen uit elkaar gaat halen. En daar gaat eigenlijk opnieuw gaat leren voelen, maar eigenlijk ook die kritische stem een halt gaat toeroepen. Ja. Maar die is zo sterk, dus dat is super lastig. Maar ja, het helpt wel.
Heb jij ooit diagnoses gehad? Ik heb dan ADHD als diagnose, wat ook soms foute diagnose is. Want een trauma, als je trauma de hele tijd aan het wegduwen bent, ga je automatisch ADHD-gedrag vertonen. Hè? Want je bent de hele tijd natuurlijk dan hoef je niet te voelen.
Ja.
Heb jij ooit zoiets...
Ik ben het trekken van meisje. Ik heb niks, de hele stempel, maar ik heb trekken van borderline. Ik heb trekken van PTSS. Ik heb trekken van die eet- en die koopverslaving, die heb ik dan wel de hele sticker, zeg maar. Dus ik heb overal iets van, zeg maar.
Maar geen autisme of zo, hè?
Nee, geen autisme, dat soort zaken niet. Maar dan denk ik, joh, weet je, hoeveel waarde hecht je daar dan weer aan?
Ja,
zeg
ook
maar.
Niet van die labels.
Ja, het is nodig, denk ik altijd. Joh, weet je, als je naar de huisarts gaat, dan heb je bezoek aan de huisarts ook nodig voor je recept. Dus je hebt nu ook je labels nodig om hulp te krijgen. Nou weet je, that's it. En dat verandert natuurlijk door de jaren heen, want jij verandert ook als persoon.
En vind jij dat er dan te snel toch medicijnen voorgeschreven worden? Ik ging naar de huisarts weer met dit soort klachten en... dan bestellen we toch weer Ritalin voor je. Of terwijl ik denk, maar dat is symptoombestrijding. Want er zit trauma onder. Daar was ik gelukkig zelf al achter.
Ja. Ik ben niet per se tegen medicijnen. Maar ik ben wel altijd voor de NN-combi. Dus dat je, als dan per se nu zo de nooit zo hoog is dat je medicatie nodig hebt, dat je daarna zal gaan kijken wat zit eronder.
Ja.
Dus ik ben niet, dus hè, en dan kun je het daarna ook weer afbouwen als je die bron maar aanpakt.
Een soort zijwieltjes.
Maar niet blijven papa nat houden, daar word je ze uiteindelijk zelf ook niet gelukkiger van.
Ja.
Wat heb jij ooit medicatie?
Ja, ik heb Concerta geslikt. Dat is dan de langwerkende Ritalin voor ADHD.
Ja.
Ik werd er wel rustiger van. Ik kreeg ook meer overzicht.
Ja.
Ja, ik kreeg er ook buikpijn van. Dus dacht ik, ja, nee, dat vind ik dan nu weer. Dat weegt niet op tegen.
Tegen de voordelen.
Ja. En ik wist eigenlijk al wel, ik kan nu wel weer de rest. Want bijvoorbeeld mijn broer slikt citalopram. Dat is zo'n angstremmer, hè?
Ja.
Maar ja, wat zit daaronder inderdaad? Je kan toch niet je rest van je leven maar citalopram blijven slikken?
Ja, komt uit hetzelfde nest natuurlijk. Dus hij zal ongetwijfeld dezelfde angst hebben als jij. Want hoe gaat hij daar verder mee om dan?
Ja, die heeft zich gewoon helemaal op zijn werk gestort. Hij is gewoon eigenlijk een soort van werkverslaafd.
Die heeft dus ook afleiding op zijn manier weer aan het zoeken.
Ja.
Ja.
En waar we het ook nog eens over kunnen hebben, is roemverslaving. Kijk, mijn broer en ik, mijn broer staat ook op het podium, is ook DJ, hè?
Oh, met OE.
Ja,
ja oké. Okay.
Ja. Oh, wat dacht jij?
Ik dacht room, aan kamers verslaafd, dacht ik al.
Ja, nou, dat zou ook nog kunnen. Nee, echt roem. Ik heb bij een artiestencoach gelopen, bij jou in de buurt van waar jij vroeger gewoond hebt. Je hebt in Venray gewoond,
ja,
hè?
Ja, klopt.
Zij woonde daar ergens in de buurt. Daisy Gubbels is haar naam en zij heeft me heel erg uitgelegd dat roem net zo verslavend kan zijn als heroïne.
Oh, dat weet ik wel zeker.
Ja. Als je op een podium staat voor 10.000 man, tjoe, 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 lekkere stofjes, dopamine, serotonine. Ja, de dag daarna zit je thuis alleen op de bank en dan voel je je leeg. Want die stofjes zijn een soort van bijna opgebruikt. Dus dan wil je je volgende shot. En dan ga je maar inderdaad twitteren, want je wil likes krijgen.
Aandacht,
Facebook, sms'en, appen. Dus ja, die heeft me dat heel goed uitgelegd. Dus een roem is ook nog wel een ding wat ik nu heel erg mee moet opletten. Want dan word ik wel eens gevraagd op Boulevard om iets te zeggen over de radiowereld. En dan ben je op tv. En dan, oh, King of the World.
Ja, ja.
Dag daarna ben je niet op tv. Komt de dip.
Ja.
En dan is de kans weer groot dat ik naar een van die andere verslavingen. Nou, gelukkig is seksverslaving dus weggevallen. Maar dan grijp ik misschien weer naar eten. Of dan grijp ik weer naar kopen. Om maar weer die lekkere stofjes op te wekken.
Ja. Ja, ik denk zolang je de kern niet aanpakt. Stel, je zou met dat kopen en je zou vandaag en het eten zou je er vandaag mee stoppen. Dat roem is natuurlijk een ander, want dat is natuurlijk onderdeel van je werk. Ja, dat is wat lastiger. Maar als je de bron niet aanpakt, dan zoek je wel iets anders.
Klopt.
Misschien ga je dan wel cocaïne gebruiken.
Ik weet het.
Of god weet wat.
Ja. Ja. Ah, die bron is wel al aangepakt. Alleen, het is bij mij voelt nog als een soort van open wond of zo. Ken je dat?
Ja, je zegt, ik ben nog steeds aan het wachten op erkenning van mijn vader.
Dat, nou, en inderdaad dat perfectionisme wat me zo dwars zit. Want als je perfectionistisch bent, dan begin je vaak al niet aan dingen. Want je denkt, ik ben er toch niet de beste in. Hmm. Ik was vroeger op lagere school altijd het beste van de klas. Ja, wat heb ik daar geleerd? Als je ergens de beste in bent, dan houden we mensen van je. Maar je kan niet de beste pop.
Maar je kan er ook mee gepest worden natuurlijk.
Ja, kan je ook. Dat was dat in jou? Ja, of dat. Was dat bij jou het geval? Of?
Nee, zeker niet.
Okay.
Nee, ik kan zeker toen gewoon dichtklappen. Nou ja, was misschien net ook in het begin toen we even begonnen met podcast. En dan krijg ik even spanning.
Rode toeter.
Dan krijg ik een rode gezicht. Klap ik dicht. Is leuk voor kinderen, joh. Haha, jij durft niks meer
jou,
te zeggen. Ja. We hebben je te pakken. Dus dat was het meer bij mij.
Ja.
Ja.
Ik ben ook altijd heel goed in als we om een gevoelig onderwerp komen om de vraag maar weer te pareren. Daarom werkte
ik. Ik wil ook niet te veel bij je prikken.
Nee,
ik weet niet wat je prettig vindt.
Kijk, bij psychologen, daarom heb ik nooit zoveel aan psychologen gehad. Want dacht ik, ja, ik lul hier wel een punt aan. En ik ging vaak vrolijk fluitend weg bij een psycholoog.
Die heb ik weer even lekker voor de gek gehouden.
Nou, nog niet zo bewust, maar meer dat ik dacht, die klopt ook iets niet dan. Want eigenlijk zou je toch gewoon wel, zoals ik net zei, na dat gesprek wat wij het vorige gesprek gevoerd hebben, dat heeft al wat bij me losgemaakt. Want ik heb niet eerder met iemand tegenover me gezet die en ook een koop- en een eetverslaving heeft. Die diezelfde kopingsmechanismes heeft.
Yeah, yeah.
Ja, dat jij spiegelt mij daarin.
Yeah.
Dus dan zie ik eigenlijk weer hoe serieus dat eigenlijk best wel is. Dus daar heb ik meer aan. Daarom voer ik misschien dit soort gesprekken ook liever dan met een psycholoog die eens een beetje zit te noteren. Oh ja, oké. Okay. Je had dus een alcoholistische vader. Ja, oké. Okay, even opschrijven. Ja, oké. Okay, was de beste van de klas. Oké, okay, ja. Ja, wat. Het is toch alleen maar ego-erkenning. Dan worden mijn dramaverhalen worden de hele tijd bevestigd.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dan zegt hij van ja, dan moet je er eens anders naar gaan kijken. Ja.
Ja.
Wat is dat voor een oefening?
Ja, maar dan vind ik het ook een persoonlijk rare psycholoog.
Ja, waarschijnlijk weer zo iemand die je dan gewoon toegewezen krijgt. Van die dat ook al veel te lang doet.
Maar ja, zo, je kan ze niet allemaal over één kam scheren natuurlijk. Maar dan heb je er misschien net pech mee gehad.
Net de verkeerde gehad, ja.
Ja.
Ja. Nee, maar je mag van mij prikken. Want kijk, ik heb me inmiddels wel aangeleerd om... Die gevoelige stukken lijken bij mij wel een soort van... Nou, zit daar dan eelt omheen of zo? Of er zitten muurtjes omheen of prikkeldraad? Kijk, er zijn een aantal gevoelige puntjes. Kijk, bij mijn broer hoef je maar één ding aan te snijden... en hij trekt zijn jas aan en is weg. Weet je wel? Dat is even als extreme voorbeeld.
Zo'n vluchtig.
Ja, daar kan ik helemaal niks zeggen over vroeger of over... Die is nog altijd, als ik iets zeg over pa... en zegt hij, pa staat boven aan de deur mee te luisteren. Nou en, we zijn volwassen kerels. Dan komt hij toch boos naar beneden, weet je wel?
Yeah.
Hij zit nog vaak in het stuk van dat jongetje van 12... die gewoon bang is en denkt van... oh, daar loopt het weer uit de hand hier.
Doe jij ook op jouw eigen manier.
Ja, vind je?
Ja. Zo van, ik ben bang dat dat kleine jongetje dadelijk de ruimte krijgt.
Hier misschien.
Ja. Op een ander gebied kan. Zit het er wel in.
Misschien die verdrietige...
Dat kleine jongetje moet wel beschermd worden. Want als wij als Patrick hier 3 dagen op de bank zit.
Dat is waar. Maar ik ga vaker een paar dagen logeren in Limburg, waar mijn ouders wonen. Ja, ik sta wel mijn mannetje naar mijn vader toe. Weet je, ik laat me niet meer intimideren. Of daar is dat stuk is wel geheeld, voor mijn gevoel. Maar inderdaad, misschien is er wel nog een hele jonge Patrick... die van alles te vertellen heeft of meegemaakt heeft. En wat nog niet... het licht krijgt of de ruimte krijgt. Ja, dat kan.
Ik denk dat maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het je wel zou helpen. Dus ik zou zeggen, als je 3 dagen nog niks hebt te doen, pak die eens.
Ja.
Kijk eens wat er gebeurt.
Nou ja.
Wat het ergste wat kan gebeuren is, dat je misschien verdrietig wordt. Nou ja.
Ja, nee, maar in mijn hoofd is dat dan al, ik word knetterdepressief en ik heb nergens meer zin in. Ik zeg alles af en ik neem mijn telefoon niet meer op.
Kijk, dat is de angst.
Dat is ook mijn creatieve brein, wat gewoon van alles, en dat heb ik ook thuis geleerd, het uitgaan van het allerergste scenario. Snap je wat ik bedoel?
Mm.
Dus niet van, nou, het zou kunnen dat ik verdrietig word. Nee, ik word al knetterdepressief als ik dat doe.
Ja.
Dat is bijna als een soort waarheid gebombardeerd.
Ja, ja, ja. Maar dan zou je natuurlijk een backup planning kunnen maken. Ik bedoel bijvoorbeeld dat je van, joh, ik ga het een keer proberen, beste vriend of vriendin.
Ja, een hulplijn.
Mag ik je bellen als ik er even helemaal doorheen zit?
Dat is een goeie.
En dan kan je daarmee oefenen op een veilige manier. Plus, jij bent de baas over je leven. Als je na een halve dag zat bent, loop je zo weer naar buiten, toch?
Nee, dat is ook zo.
Ja, je hoeft er niet zoveel gewicht aan te hangen, wat mij betreft.
Nee, maar dat is wel een goeie. Ik moet inderdaad meer ruimte in mijn... ik zet ook altijd in mijn agenda. Volgend jaar sabbatical. Weet je wat dan? Dat moet bij mij ook ineens... Jij zit
ook
nu gewoon...
meteen in extreme, ja.
Nee, 3 dagen. Maar sabbatical, een jaar niks doen. Ja, dat... Het is ook inderdaad...
Maar probeer eerst dan maar eens 2 dagen, weet je wel. Ja,
ja, nou, een dag lukt nog wel. Kijk, want ook als je alleen bent, kan je natuurlijk genoeg afleiding vinden. Hè? Ik bedoel, wat ik zeg, ik kijk 500 documentaires per jaar. Dat is ook een soort coping.
Ja, ja, ja.
Want als ik maar mijn aandacht daar hou, bij de tv, hoef ik natuurlijk niet naar binnen.
Ja.
Dus ik heb
Maar bij mij zit er strekking in. Ik kan mezelf op een gegeven moment, ik kan mezelf best even alleen vermaken.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment, dan verveel ik me. En dan voel ik me ongemakkelijk.
En dan moet het toch...
Daar zit de diamant.
Ja.
Want daar zit de pijn, het verdriet, het ongemak, het alleen voelen, het alleen zijn.
Ja. Sneu.
Kijk me hier nou in mijn eentje hier zijn. Ja. Maar daar schuurt het wel.
Ja.
Daar zit wel de pijn. Maar dat is niet makkelijk.
Nee.
Dat moet ik niet altijd. Maar af en toe denk ik, ik ben er wel mee aan het oefenen. Want als je jezelf daar niet in uitdaagt, dan kom ik er nooit vanaf. En ik wil er vanaf. Ik heb er last van.
Ja.
Ja.
Maar je hebt een liefdesrelatie. In hoeverre heeft diegene daar dan begrip voor dat je nu zegt, ik heb nu even 2 dagen me-time nodig of zo? Is dat...
Hij is echt super enorm begripvol. Nou, wat mijn voordeel tussen aanhalingstekens is, hij is enorm introvert. Dus hij heeft gewoon af en toe zelf tijd nodig om even zijn batterijtje op te laden. Hij zegt, het heeft niks met jou te maken. Ja. Hij zegt, ik moet nu gewoon even in mijn eigen huis zijn. Ja. Lekker gamen in mijn eigen wereld. Daarna heb ik weer energie voor de rest van de wereld.
Ja.
Dus hij voelt dat heel... Hij is daar heel erg goed mee in contact. Dus dan de avond dat hij er niet is, word ik ook automatisch ermee geconfronteerd met mijn eigen sores.
Ja.
Dus eigenlijk is dat heel goed voor mij. Want het liefst zou ik zeggen, kom maar elke dag bij mij. Want dan, dan ga ik het lekker uit de weg. Ja, maar ja, dat is wat ik altijd al deed.
En dat doet hij niet daarmee?
Nee, dat doet hij zeker niet daarmee. Dus dat is goed voor mij.
Ja.
Ja, zeker. Maar hij geeft daarnaast wel mij de ruimte dat als er iets is, kan ik hem wel bellen.
Ja.
Ja.
Ik had nog eens een vraag aan jou als coach, hè?
Ja.
Ik ga niet de rollen om, maar meer gewoon ook wel interessant voor het gesprek, denk ik. Mm-hmm. Ik kan wel heel goed boos worden. En dan niet zozeer op mensen, maar gewoon in het algemeen. Weet je, ik vloek heel veel in het verkeer. En als ik hier dan stoot ik meteen, dan is het ook niet van oud, maar is het meteen god, gloeiende, nakende, dit en dat. Er wordt me wel eens verteld dat er onder boosheid, daar zit het verdriet. Is boosheid een soort dekmantel voor het verdriet? Of hoe zie jij dat?
Ja, niet standaard, maar boosheid is een makkelijker emotie dan verdriet.
Hmm. Ja, want dat kan ik dus wel goed.
Dat zie je bij veel mannen.
Ja.
Die worden dan enorm boos. Maar eigenlijk zijn ze heel verdrietig.
Ja.
En maar boosheid is gewoon makkelijker. Ja. Het is makkelijker om lekker boos te zijn.
Ja, dat is ook, heeft ook iets stoers of zo ook.
Ja, zeker. Maar ik denk dat je aan de mate hoe boos je bent en hoe dat verhoudt zeg maar, tot de situaties die er hier voorgedaan, je wel genoeg informatie geeft om te zeggen of je nou boos bent of eigenlijk heel verdrietig.
Mij in de auto. Ik zou eigenlijk eens een keer zo'n cameraatje moeten ophangen. Ik denk dat het hilarisch wordt.
Oh, stuur het me alsjeblieft op. Ja. Ja.
Het wordt echt... Ik zit echt... Iedereen, weet je, ken je dat van... Ja, rij nou eens door. En weet je wel, en ook van... Jongen, had je dat nou niet? Och, gaat mevrouw weer remmen? Weet je, weet niet eens of het een mevrouw is.
Ja.
En echt, dat is een toneelstukje dat ik ook soms denk... Nou, echt, het is maar goed dat er niemand naast me zit, want...
Maar gaat het elke autorit zo?
Nou, ik moet straks ook nog even ergens naartoe. Bewust ga ik al soms dat ik denk... Nou, laat me niet binnendoor gaan rijden. Want dan pak maar de snelweg. Weet je, dan heb je meestal nog een rijstrook dat je kan gaan inhalen of zo. Ik heb geen ruzies op de weg, maar ik zit met toch een partij te etteren. En dan denk ik ook bij mezelf... Ja, ik zeg wel eens, ik heb geen kort lontje. Ik heb helemaal geen lontje meer.
Ga meteen.
Ja, het is meteen in de reactiemodus. Dus ja, ik weet
het. Het kan ook een gewoonte zijn, ja? Toch? Lekker schijten voor iedereen in de auto.
Een soort stoerdoenerij, ja?
Geen idee, ja. Of ja. Zo voel je je lekker in de auto. Ik weet het niet.
Ja, maar in groter opzicht heb ik soms wel eens het idee... En dan ben ik wel eens benieuwd, ja, als coach naar kijken. Bijvoorbeeld, ik zit heel veel op Twitter. Ik denk, nee, jij twittert niet, geloof ik. Of
ik
niet
Twitter,
veel, hè?
Nee.
Nou, Twitter is iedereen heel erg boos. Iedereen is boos op elkaar, op de wereld, op Nederland, op
hetzelfde
de regering.
Op Facebook eigenlijk.
Nou, op Facebook gebeurt hetzelfde.
Ja.
Zou daar dan ook gewoon... Is het ook gewoon... Zijn die mensen niet ook gewoon allemaal verdrietig dan? Over dingen die mislukt zijn in hun leven? Of over dingen die ze teleurstellen?
Dat
of...
zou goed kunnen, ja. Je weet, ze noemen het niet voor niks toetsenbordhelden, hè? Dus lekker,
ja.
Lekker op een afstandje... op iemand schelden of iemand de grond in trappen. Maar ja, meestal als je daar in één keer met die mensen aan de deur staat... dan krijg je een heel ander verhaal.
Hmm.
En die gekke daar uitgelaten, zeg maar. Dus kan een manier zijn... Ik denk vooral een copingmechanisme. Gewoon dealen met je frustratie. Misschien heb je niet een vrouw tegen wie je kan zeiken. Ja, dan zeik maar... je maar op Twitter. Ja.
Ja.
Kijk, dus het is niet fijn, maar het kan natuurlijk ook weer een manier zijn... om met je emoties om te gaan. Maar er hoeft niet altijd zo'n lading onder te zitten. Gelukkig niet. Want anders kon je de hele dag blijven analyseren bij alles en iedereen. Zo doodvermoeiend zijn.
Ja. Ik denk die autoritten van mij, dat ook wel dat mijn perfectionisme daar heel erg getriggerd wordt. Want ik...
Perfectionisme in de auto?
Ja, want kijk, ook in autorijden maakt men fouten. Maar ik kom dan bijvoorbeeld op een rotonde af.
Ja,
ik heb het idee dat iedereen denkt van zichzelf dat die hele goede chauffeur is. Ik ook, hè. Ik voel al aan op die rotonde hoe zich dat daar regelt, weet je wel? Die gaat rechtsaf.
Jij kijkt al een paar seconden vooruit. Ja.
Dus dan ga ik niet remmen. Maar dan is er iemand voor me die ondanks dat op de rotonde helemaal niks aan de hand is, toch gaat remmen. Ja, in mijn ogen is dat niet perfect. Had dat anders moeten zijn? Jij voelt toch ook wel aan dat er niemand op die rotonde rijdt? Rij nou gewoon door. Zo zit ik dan, hè?
Ja.
En als ik nu zo een beetje een link leg. Als ik niet vind van mezelf dat ik fouten mag maken, mag ik dus ook in het verkeer geen fouten maken. En, ook niet...
en dan verwacht je dat ook van anderen niet. Dus juist, je legt niet de lat heel hoog voor jezelf, maar ook voor een ander.
En daarom is met mij samenwerken, weet je wel, dat is ook in het verleden altijd gebleken. Ik ben gewoon een loner, ook mede omdat het met mij gewoon niet zo goed samenvalt. Als je inderdaad jezelf verwacht dat je perfect bent, verwacht je dat ook van je
omgeving. Van een ander, ja.
En die voelen dat.
Ja.
Je voelt of je de ruimte hebt bij iemand of je fouten mag maken. Dus ja, het perfectionisme, daar is ook misschien wel eens interessant bij iemand over het interview. Heb ik ook al een paar keer gedaan. Dat is een killer, hoor, want... Dat is...
Maar dat is ook weer de geïnternaliseerde stem van je ouders.
Ja.
Want die hebben het je aangeleerd. Daar raap je het vandaan.
Die gaven het voorbeeld van de fouten maken mag niet.
Ja.
En dat heb ik ook helemaal onderzocht. Mijn moeder is geboren uit een opa en oma. Mijn oma was 15 toen ze zwanger raakte van mijn moeder.
Ja.
En dat was in die tijd verschrikkelijk. Ze moesten trouwen in het zwart, mijn opa en oma. Dus van mijn moeders kant. Mijn moeder heeft zich altijd het ongewenste kind gevoeld wat geboren werd, waar meteen heel veel in het dorp over gepraat werd. Schaamte. Heb je gehoord wie er zwanger is? Die en die van 15. Dus de moeder van mijn moeder. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus zo heb ik het van mijn moeder maar uitgelegd. Die is al de hele leven dat ze denkt, laat ik maar alles goed doen.
Mm.
Want ik sta al op de nominatie voor dat ik er eigenlijk niet mag zijn.
Ja, ja, dus die heeft altijd zichzelf moeten bewijzen van zichzelf.
Juist.
Ja.
Nou, bij mijn vader, idem dito, dat was het nakomelingetje in een gezin van 4 kinderen. Dat heeft mij wel enigszins geholpen om te zien, waar komen zij vandaan? Waarom hebben ze me dat voorbeeld gegeven? Mm-hmm. Maar ja, daarmee heb je het nog niet 1, 2, 3 bij jezelf uitgegumd. Dat je dus het idee hebt dat altijd alles maar perfect moet zijn.
Mm-hmm. Maar zou die non-dualiteit dan niet in kunnen?
Ja, nee, natuurlijk. Dat helpt enorm. Alleen in het dagelijks leven heb je daar niet zoveel aan, want kijk, als ik me met allemaal non-dualisten omring, zou ik maar zeggen. Ja, daar kan ik gewoon. Want daar weet ik, die denken net hetzelfde. Die hebben ook zoiets van, ja, het gebeurt zoals het gebeurt. En het is niet jouw schuld. Maar
misschien ligt dat wel iets te ver van je perfectionisme.
Ja, nee, het is de totale andere kant.
Ja, dus ja. Misschien mag het iets meer naar het midden.
Ja, alleen ik heb het idee dat wij wel in een land leven. Maar misschien is het ook maar een idee. Waarin we elkaar heel erg afrekenen op ja, onze prestaties. Het is een prestatiecultuur waarin, ik merk het ook in bedrijven waar ik werk, er was eigenlijk ook zelden ruimte om een fout te maken. Want, zeker bij de radio, ik kwam natuurlijk ook een hele...
Ik wou zeggen, want het verschilt misschien wel per branche waar je in zit.
Een live tv-programma of een live radioprogramma, als je een fout maakt, het valt stil of je weet even geen antwoord meer. Dat wordt enorm uitvergroot natuurlijk. Er zijn 100, 200.000 mensen die het horen of zien.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb natuurlijk ook mezelf niet... Kijk, als ik gewoon boekhouder was geweest...
Maar dan voelt het toch eigenlijk ook vertrouwd?
Klopt.
Als je thuis de lat zo gelegd, dan is het in de radio de ideale scenario om dat weer te lekker te gaan liggen te halen.
Want moet je op het toppen van je kunnen presteren, dat klopt.
Ja.
Dus het is ook het voel dat, inderdaad wat jij zegt, ook nog eens een keer vertrouwd. Want je bent het gewend van thuis.
Ja.
Dat fouten maken geen optie is. Maar ja, hoe lang hou je dat vol?
Ja, dat is de vraag die je zelf mag stellen.
Gelukkig nu. Live radio doe ik dan al niet meer, mede door dat perfectionisme. TV doe ik nog wel, maar dan kom je in een soort bad terecht waar het niet alleen van jou afhangt. Hè? Want er is een regisseur en een presentator en een sidekick en een gast aan de overkant. Ik moet dinsdag weer wat voor tv doen. Nou, dan weet ik gewoon, dat zie ik dan niet zo tegenop. Want dan weet ik gewoon van, dat kan ik.
Mm.
En ik word gesteund. Maar in live radio zelf de kar moeten trekken. Nee, dat kijk nu dit
ook. Dat
is
waar eenmaal.
Ja, dat is waar eenmaal. We helpen elkaar ook in dit soort gesprekken. Ja, dus dit durf ik allemaal wel aan. Het is gelukkig niet, wordt niet meteen live uitgezonden. Maar daarom is podcast voor mij nu de vorm geworden waarin ik me wel prettig voel. Want dat zag je daar straks. We mogen een foutje maken. We kunnen opnieuw beginnen. Ik kan een keer vergeten dat de camera aanstaat. Nou, dan zetten we hem wat later aan.
So that's be live.
Ja, yeah, that's live.
Ja.
Yeah. Maar misschien is het nog wel eens goed als je zin hebt om nog eens met iemand over perfectionisme te praten. Want ik merk dat wel, ja, ik weet niet. Ik kom dat wel veel tegen in mijn omgeving.
Mm.
Dat we geen fouten mogen maken van onszelf.
Ja.
En waarom is dat toch?
Mm.
Maar ja, wat jij zegt, je wil indruk maken op je vader bijvoorbeeld. Ik ook. Ja, dan...
Ja, ik heb mezelf 1000 bochten gevrongen.
Ja.
Maar het heeft geen zin.
Nee.
Maar al verander ik in een baba papa, dan is het nog niet genoeg. Ja,
ja, precies. Maar fijn dat je dat al weet.
Ja. Geeft rust. Heb jij nog iets wat je graag nog zou willen aanstippen, Patrick?
Nee, ja, luister vooral ook het gesprek andersom. Ik vind
absoluut. Ja, op de Leven Zonder Stress podcast.
Ja, even kijken of we ze een beetje rond dezelfde tijd online kunnen zetten. Dan, nee, ik denk dat mensen hier wel... Mensen, en dan waar ik mensen zeg, bedoel ik ook mezelf, dat ik iets... Laat ik het zo eens een keer zeggen. Ik denk dat ik hier wel iets aan gehad heb. Jij ook?
Ja, absoluut. Zeker. Nou, ik vond het een fijn gesprek.
Ja, dan
dankjewel.
Zijn we er toch. Ja. Dus jij ook bedankt. En dat andere gesprek, ja, dat was heel anders. Maar ook wel weer hetzelfde.
Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen.
En jij bedankt.
Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is Eline Verbeek _onlinecoaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!